Goedemiddag, broeders, zusters en vrienden. Ik wil beginnen met u een gedeelte te lezen uit Johannes 5. Johannes hoofdstuk 5. Laatste gedeelte van het hoofdstuk. Waar de Heer Jezus zegt in Johannes 5 vanaf vers 36. Johannes 5 vanaf vers 36. Maar ik heb een getuigenis meerder dan van Johannes. Want de werken die mij de Vader gegeven heeft om die te volbrengen, dezelfde werken die ik doe, getuigen van mij dat de Vader mij gezonden heeft. En de Heere en de Vader die mij gezonden heeft, die heeft zelf van mij getuigd. Gij hebt nog zijn stem ooit gehoord, nog zijn gedaante gezien. En zijn woord hebt gij niet in u blijvende, want gij gelooft die niet die hij gezonden heeft. Onderzoekt de schriften, want gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben. En die zijn het die van mij getuigen. En gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben. Ik neem geen eer van mensen, maar ik ken u lieden dat gij de liefde Gods in uzelf niet hebt. Ik ben gekomen in de naam mijns vaders en gij neemt mij niet aan. Zo een ander komt in zijn eigen naam, dien zult gij aannemen. Hoe zult gij geloven, gij die eer van elkander neemt en de eer die van God alleen is, niet zoekt? Meent niet dat ik u verklagen zal bij de Vader. Die u verklaagt is Mozes, op welke gij gehoopt hebt. Want indien gij Mozes geloofdet, zo zoudt gij geloven, want hij heeft van mij geschreven. Maar zo gij zijn schriften niet gelooft, hoe zult gij mijn woorden geloven? En tot zover. Deze laatste uitspraak van de Heer Jezus hier in vers 47, het laatste vers van Johannes 5... wordt duidelijk gesproken over de situatie waarin de Heer Jezus zich bevond. En er wordt ook gesproken over de wijze waarop hij predikte in zijn dagen. Er staat, maar zo gij zijn schriften niet gelooft, hoe zult gij mijn woorden geloven? Dat betekent dus dat de Heer Jezus, die hier aan het woord is en een betrekkelijk lange redenvoering houdt, dat die verwijst naar de schriften van Mozes, die dan genoemd werden bijvoorbeeld in vers 45. Hij verwijst dus naar de schriften van Mozes, opdat de toehoorders, Israël in dit geval natuurlijk, zou geloven in die schriften van Mozes. En het merkwaardige verschijnsel doet zich natuurlijk voor, in de eerste plaats, dat de Joden, de tijdgenoten van de Heer Jezus, beweerden te leven vanuit Mozes en vanuit de wet. Dus ook wat verscheidene malen herhaald wordt, ook in de hoofdstukken die onmiddellijk grenzen aan dit Johannes 5. Want daar zeggen de Joden steeds, wij hebben Mozes in wie wij geloven, of wij hebben Mozes van wie wij afhankelijk zijn, enzovoorts. Of we hebben Mozes tot een leidsman. Maar de Heer zegt dat deze schriften van Mozes, want dat wordt er uiteraard onder verstaan, deze schriften van Mozes, dat wil zeggen in ieder geval de eerste 5 boeken van het Oude Testament, dat die spreken over hem, dat die spreken over de Messias, over de Christus, en daarmee over hemzelf, namelijk over Jezus van Nazareth. En de Heer zegt dan, zo gij zijn schriften, dat wil zeggen die van Mozes, niet gelooft, hoe zult gij mijn woorden geloven? Want het blijkt zo te zijn dat de prediking van de Heer Jezus zelf, of moet ik gewoon zeggen de prediking door Jezus van Nazareth, want zo bedoel ik het ongeveer, dat dat een prediking is die niet op zichzelf staat. Het is niet een prediking van bepaalde nieuwigheden, hoewel er bepaald wel dingen nieuw waren die de Heer Jezus zei. Maar het is in het algemeen niet een prediking van nieuwigheden, niet een prediking van een of andere nieuwe leer of zo. Zoals de Joden tot op heden abusievelijk denken, want zij menen namelijk dat Jezus van Nazareth een totaal andere leer gebracht heeft dan Mozes. En dat blijkt niet het geval te zijn. Integendeel, de woorden van de Heer Jezus hadden namelijk ten doel om zijn tijdgenoten te wijzen op de schriften van Mozes, op de wet. Nog even voor de goede orde, de schriften van Mozes, dat is de uitdrukking die gebruikt wordt voor de 5 boeken van Mozes, Genesis tot en met Deuteronomium. En dat staat onder Israël ook bekend als de Torah, wat wij dan weer vertalen met wet. Dus soms wordt er gesproken over Mozes, soms over de schriften van Mozes, soms over de wet, Maar dat is allemaal precies hetzelfde. Het is de verwijzing naar de eerste 5 boeken van het Oude Testament, die toegeschreven worden op een of andere wijze aan Mozes. Maar daar zullen we het verder nou niet over hebben. Het gaat er maar om dat het leven onder de wet, het leven volgens de instellingen van het judaïsme, van het jodendom dus, dat geacht wordt gebaseerd te zijn op de boeken van Mozes, op de wet. Het is een leven onder de wet. Vandaar dat wij gemakshalve ook spreken over het oude verbond als over de wet. En het is bekend, die wet vinden we niet zozeer in de profeten of de profetische of de dichterlijke boeken van het Oude Testament, maar we vinden dat in de eerste plaats in deze Torah, de 5 boeken van Mozes. Dat woord Torah vertalen wij met wet, en dat is eigenlijk ten onrechte, een beetje ten onrechte, want dat woord Torah betekent feitelijk onderwijzing. Alleen als u voldoende Nederlands kent, zult u weten dat wet ook in het Nederlands betekent een onderwijzing. Dat moest ik tenminste op school leren. De wet van Pythagoras, die kent u waarschijnlijk ook nog, of niet? De wet van Pythagoras, dat was niet die jongen die uitgevonden had dat vanaf dat moment het verplicht was voor elk voorwerp wat in een vloeistof werd ondergedompeld, dat het dan voortaan lichter moest worden op straf van de een of andere dwangmaatregel. Maar het is in tegendeel de vaststelling van een feit. De vaststelling van een natuurwet, een wetmatigheid in de natuur. En de stelling van Pythagoras die zegt dat voorwerpen die ondergedompeld worden lichter worden, is dus een onderwijzing. En zo dient de wijze op school dan ook inderdaad op te vatten, volgens onze onderwijzen, uiteraard. Nou, iets dergelijks is ook aan de hand met de Torah, want het woord Torah betekent ook inderdaad letterlijk een onderwijzing. Dat wil zeggen, het is niet in de eerste plaats een voorschrijving van allerlei rechten en plichten waaraan de mens zou moeten beantwoorden, maar het is in de eerste plaats een onderwijzing die van God komt tot de mens, waarbij God zelf de grote onderwijzer is. Let wel, dus niet een onderwijzing met betrekking tot de mens, niet een onderwijzing van hoe hij zou moeten leven, net zo min als een stelling van Pythagoras een voorschrift is, een onderwijzing is over hoe een voorwerp zich dient te gedragen vanaf dat moment wanneer het ondergedompeld wordt. Integendeel, de wet, ook de wet van Mozes, is een onderwijzing die van God afkomstig is. En het blijkt zo te zijn, maar dat staat ook in dit schriftgedeelte, het blijkt zo te zijn dat het niet een onderwijzing is met betrekking tot de mens, zoals vele abusievelijk denken, maar het is een onderwijzing met betrekking tot de onderwijzer zelf. Dat wil zeggen, het is een onderwijzing aangaande God zelf. Een van de belangrijkste dingen die wij uit de schriften, in verband met de schriften, de Bijbel dus dienen te weten en te leren, is dat die schriften niet spreken over de mens, maar ze spreken tot de mens. Natuurlijk, er zijn schriftgedeelten, maar dat bedoelde ik niet, maar er zijn schriftgedeelten die over de mens spreken. Maar dan nog blijft overeind dat dat een onderwijzing is of een spreken is tot de mens in de eerste plaats. En in het algemeen kan niet gezegd worden dat de Bijbel spreekt over de mens, maar in het algemeen kan wel gezegd worden, moet ook vastgesteld worden, dat de Bijbel spreekt over God zelf. Dat wil zeggen, de schrijver van het boek spreekt over zichzelf, of beter, de schrijver van het boek openbaart zichzelf via dat boek. Dat is niks bijzonders overigens, want dat doet elke schrijver. En toen wij vroeger op school allerlei boeken moesten leren, kregen wij, moesten lezen, gewoon in verband met de Nederlandse taal, moesten wij allerlei boeken lezen. En daarna kregen we vragen over de inhoud van het boek. En vragen vooral over de schrijver van het boek. Maar wij kregen nooit vragen over onszelf. Maar wij hadden het boek gelezen. Maar het boek bleek niet over ons te gaan. Er werd ook niet gevraagd wat voor uitwerking het in ons had. Ons werd gevraagd of we begrepen hadden waar het boek over ging, in het algemeen. De strekking was enzovoorts. En meer in het bijzonder werd ons gevraagd wat we vonden over de schrijver zelf. Wat dat voor iemand geweest was, kennelijk. Nou, precies datzelfde zou gevraagd moeten worden in verband met de schriften. Wanneer we de Bijbel lezen, dan is de vraag niet wat zegt de Bijbel over ons, maar in de eerste plaats wat lezen wij in de Bijbel over de schrijver van de Bijbel. En dat is het belangrijkste, door het lezen van de schriften, door het lezen van het woord van God, komen wij tot kennis van God. En dat is ook ongetwijfeld de grote bedoeling van de Bijbel. Men zegt het ook als ingewikkelder, men zegt de Bijbel is de zelfopenbaring van de Godheid. En zo is het ook. Het is niet alleen openbaring. Het is met name zelfopenbaring. God openbaart niet iets. God openbaart zichzelf in de schriften. God openbaart niet in de eerste plaats wie wij zijn. God openbaart niet in de eerste plaats hoe deze schepping bestaat en ook ontstaan is enzovoorts. Nee, hij openbaart in de eerste plaats zichzelf. Dat is een tamelijk filosofische gedachte natuurlijk. Maar hij wordt verwoord in een paar hoofdstukken eerder. In Johannes 1, het eerste hoofdstuk, de eerste vers. Waar staat, in de beginne was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. Zodat in dat vers gesproken wordt over God als het woord. Er zijn veel meer zelfstandige naamwoorden die gebruikt worden om God te beschrijven. Er zijn God is geest, God is liefde, God is licht. En hier staat de variant daarop, namelijk God is woord. En het kenmerk van het woord is uiteraard dat het openbaar maakt. Nou, dat is wat God doet. Openbaar maken. En aangezien het eerste van alles wat er was, was God, en daarbuiten dus feitelijk niets, betekende dus dat als God spreekt, omdat hij woord is, dan openbaart hij niet iets over iets anders, want er is helemaal niks anders op dat moment nog. God is woord en dus spreekt hij vanzelfsprekend, uiteraard, over zichzelf. En dat is, dat klinkt tamelijk interessant misschien, en misschien ook moeilijk, maar iedereen die zich bezighoudt met het lezen of het onderzoeken van de schriften, dient tot dezelfde conclusie te komen. Niet alleen op grond van deze eenvoudige gedachte of deze eenvoudige schriftuitspraken, maar op grond van alles wat hij leest en alles wat hij in de Bijbel tegenkomt. Waarin God zich openbaart aan de mens, waarbij die mens wel beschreven wordt uiteraard, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat wie de mens ook is en hoe hij ook is, dat hij afhankelijk is van de schrijver van dit boek. De schrijver, namelijk God zelf. En wie de mens ook is, hij is schepsel en daarom afhankelijk van zijn schepper. En die schepper openbaart zich dus aan de mens, opdat die mens zou leven. Nou ja, zou blijven bestaan, zou je kunnen zeggen. Maar dat bedoelde ik niet eens. Ik bedoel, opdat die mens zou leven. God is woord en hij openbaart zichzelf aan de mens. Hij geeft zichzelf daarmee dus aan de mens. En als God woord is en hij geeft ons zijn woord, betekent het vanzelfsprekend ook dat hij zichzelf aan ons geeft. Dat is wat moeilijk, ik weet het. En ik barst nogal hevig los in een paar minuten. Maar goed, we hebben niet al te veel tijd. Hè? Het is goed om daar eens even nauwkeurig bij stil te staan. Johannes 1 zegt, in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En het vervolgt in vers 14 met te zeggen, en het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Nou, zo snel zou ik het nooit zeggen, maar hier wordt in een paar woorden gezegd dat God mens werd en dat hij leed en stierf en uit de dood opstond. Goed, dat herken je niet als je alleen maar dat ene vers leest, maar het staat er wel in vers 14 van Johannes 1. Het woord, dat was dus God volgens vers 1, het woord is vlees geworden en heeft onder ons, of te midden van ons, te midden van de mens dus in het algemeen, gewoond. Het is duidelijk dat daarmee gesproken wordt over de Heer Jezus. En er staat er dat de apostel zegt, of dat Johannes schrijft, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. En als u de rest van de schrift erop zou naslaan, zou u zien dat de heerlijkheid van de Heer Jezus niet aanschouwd werd tijdens zijn omwandeling hier op aarde, maar dat zijn heerlijkheid aanschouwd werd in zijn opstanding en door zijn opstanding. Want de verheerlijkte Christus is uiteraard de opgewekte Christus. Er is misschien één uitzondering op te noemen, namelijk de nogal profetische gebeurtenis van zijn verheerlijking op de berg. Waar hij in heerlijkheid zich openbaarde, samen met Mozes en Elia. Maar dat is een profetische aangelegenheid. Dat is een voorafschaduwing namelijk van de Heer wanneer hij in zijn koninkrijk zal gekomen zijn. Terwijl de schrift dus ook inderdaad leert dat wanneer de Heer komt in zijn koninkrijk, om zijn koninkrijk dus op aarde te openbaren in de toekomst, dan gaat dat gepaard met het optreden van inderdaad Mozes, zowel als Elia. Hoe dat zit is nou ons onderwerp niet, dus daar hoef ik verder niet over te spreken. Maar gaat er maar om dat de heerlijkheid die Johannes zegt gezien te hebben, samen met de andere discipelen, was de heerlijkheid van de opgewekte Christus. En dezelfde gedachte werkt hij dan later verder uit in het eerste hoofdstuk van zijn eerste brief. Dus dan wordt het 1 Johannes 1, waar hij spreekt over dat hij de heerlijkheid van de Heer Jezus gezien heeft na en door zijn opstanding. Zodat in een paar woorden even gezegd werd waar het om gaat. God is woord en is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En zijn heerlijkheid is vervolgens gezien, en dat was uiteraard na zijn opstanding. Zodat het spreekt in één adem over God, die mens werd, die vernederd werd, die gehoorzaam werd tot de dood, ja, de dood des kruises, zoals het staat in Filippenzen ook, en die vervolgens uitermate verhoogd werd en een plaats weer heeft gekregen aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen, heet dat in de Hebreeënbrief bijvoorbeeld. Want dat is het verhaal wat we in de Bijbel tegenkomen. Dus de schriften kort moet samenvatten, is het dat. Misschien zou ik 1 Timotheus 3 vers 16 aanhalen, want daar staat het ook ongeveer zo, dat God mens werd, vernederd werd, maar vervolgens ook weer verhoogd werd. Dat is de samenvatting van de hele heilshistorie, maar dat is weer zo omdat het de samenvatting is van de geschiedenis van de Heere Jezus Christus. Zodat u maar weer ziet dat ook als wij menen dat de Bijbel spreekt over de heilsgeschiedenis, dan blijkt dat toch weer zo te zijn dat het gaat om de geschiedenis van de Heere Jezus Christus zelf. En de heilsgeschiedenis als zodanig wordt daaraan opgehangen, om het dan eens wat vreemd te zeggen, maar in het algemeen, de heilsgeschiedenis is daarvan afhankelijk. De vernedering en verhoging van de Heere Jezus Christus is de vernedering en de verhoging ook van deze wereld. Het is ook maar één mogelijkheid voor een mens, voor een vernederde mens, om verhoogd te worden, en het is samen met Christus. En dat is wat de schriften uitleggen. En ik heb nou Johannes 5 opgeslagen deze middag, maar het had elk ander schriftgedeelte kunnen zijn, want we vinden er altijd precies hetzelfde in terug, wat het ook is. En dat staat hier dus ook. Dat is wat de Heer Jezus zelf zegt in vers 39... van Johannes 5. Hij zegt: onderzoekt de schriften, want gij meent in dezelfde het eeuwig leven te hebben, en die zijn het die van mij getuigen. Dat wil zeggen, de Heer Jezus zelf zegt, het zijn de schriften die van mij getuigen. Het resultaat van onderzoek der schriften, zoals de Heer hier zegt, behoort dan ook te zijn dat men komt tot hem over wie de schriften spreken. Lijkt mij een duidelijke uitspraak die daar gedaan wordt. Onderzoek de schriften, die zijn er die van mij getuigen, en dan zegt hij verder, en gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben. Want dat is het probleem, men hanteert de schriften, men doet er inderdaad iets mee, maar het heeft niet tot resultaat dat men komt tot hem over wie de schriften spreken. Het punt is ook, en dan kom ik terug bij waar ik vanmiddag meteen mee begon. Het punt is namelijk dat Mozes, dat de schriften van Mozes uit vers 47, spreken over de Messias. En wat de Heer Jezus doet, is daarheen verwijzen. De Heer brengt niet een nieuwe leer, maar de Heer verwijst naar de oud-testamentische schriften. Mozes in het bijzonder, en bij andere gelegenheden haalt hij natuurlijk ook de psalmen en de profeten aan. Maar meer speciaal de schriften van Mozes. En de bedoeling is dat men, dat het de hoorders, degene die naar de Heer Jezus luisterden, ook in die dagen, dat die bepaald zouden worden bij de schriften van Mozes, opdat ze daardoor zouden komen tot aanvaarding van Jezus van Nazareth als de Messias. En dat is, ik zeg het altijd maar zo, dat is het grootste geheim van de vier evangeliën, van Matthäus tot en met Johannes. Want het merkwaardige feit doet zich dus echt wel voor, dat wij de uitspraken van de Heer Jezus nalezen, en dat in de praktijk het dikwijls zo moeilijk is om daar, in gewoon Nederlands, een touw aan vast te knopen. Zeg maar, uitspraken die op zichzelf schijnen te staan, en die in ieder geval voor het publiek onduidelijk zijn. Dat is het belangrijkste. Men begrijpt het niet. En er zijn zelfs omstandigheden waarin de Heer zelfs heel nadrukkelijk op deze wijze tot het volk spreekt. Nadrukkelijk onduidelijk. In gelijkenissen bijvoorbeeld, want die begreep niemand. Die moesten ook verklaard worden, anders was er helemaal niks van te begrijpen. Maar de Heer sprak toch op die wijze tot hen. En hij zei op een gegeven moment ook, wie oren heeft om te horen, die horen. Maar hij verklaarde niet waar het over ging. En hij verwees wel eens naar de toekomst. Hij zei, nou, te zijner tijd zult u het wel begrijpen. Maar op het moment zelf legde de Heer het dus niet uit. Waarom niet? Wel, omdat de uitspraken die hij deed weliswaar verklaarbaar waren, ook begrijpelijk waren, maar alleen voor hen die de oud-testamentische schriften kenden. En dan weet ik wel dat je van een gemiddelde Nederlander dat helemaal niet kunt verwachten, dat ze de schriften kennen, maar van een gemiddelde Jood in die dagen toch wel degelijk. De wet, de Torah, de boeken van Mozes in het bijzonder, maar daarna ook de profeten, dienden immers als basis voor hun nationale bestaan. Heel het Jodendom werd geacht gebaseerd te zijn op de wet, de psalmen en de profeten, met de nadruk op de wet uiteraard. Ze dienden de schriften te kennen. En begrijpt u me goed, toen die lui in het verleden naar de synagoge gingen, toen kregen ze niet zomaar een populair verhaaltje te horen, maar toen werd er echt gelezen, uitgebreid, uit de schriften zelf. En we moesten ook leren lezen, zodat we mogen aannemen dat vele tijdgenoten van de Heer Jezus grote delen van het Oude Testament zelfs uit hun hoofd konden opzeggen. En in het orthodoxe Jodendom is tot vandaag aan de dag dit nog het geval. Men kent die schriften, dat wil zeggen, men weet hoe ze gelezen moeten worden. Men kan ze uit het hoofd declameren. Men hield zich met de schriften bezig. Men mocht toch op grond daarvan aannemen dat als men een verwijzing, dat als men verwees naar die schriften, dat de toehoorders dat dan toch zouden begrijpen. Maar men deed het niet. Dat wil zeggen, er waren er wel die het begrepen, maar er bleken er maar zeer, zeer weinig te zijn. Ik kan u wel een eenvoudig voorbeeld van geven. De Heer Jezus vroeg bij gelegenheid aan Petrus, hij vroeg aan hem, wie zegt gij dat ik ben? Nadat eerst gevraagd, wat zeggen de mensen dat ik ben? Want de Heer wilde wel weten of zijn woorden ook uitwerking hadden op zijn toehoorders. En hij vroeg het aan zijn discipelen. Maar daarna vroeg hij het ook aan Petrus en Petrus zei, gij zijt de Christus. Maar hij zei er nog wat bij. Hij zei, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Nou, Petrus dus was een van degenen die deze dingen dus wel herkenden. En die uit de woorden van de Heer Jezus en met name ook uit zijn werken, uit zijn wonderen enzovoort, had afgeleid dat deze Jezus van Nazareth de beloofde Messias was. Dat wil zeggen dat hij was de Christus der schriften, want zo heet dat. Die Christus namelijk die in de schriften, de oud-testamentische schriften dus al, beloofd was. Maar de tijdgenoten van de Heer Jezus, met name ook hier in Johannes, die kenden die schriften blijkbaar niet, want de Heer stelde ze bij gelegenheid de vraag en hij zei, wie is de Messias? Het was dezelfde vraag als aan Petrus, maar nu omgekeerd. Aan Petrus vroeg hij, wie ben ik? En toen zei Petrus, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Maar bij een andere gelegenheid vroeg de Heer aan de omstanders, wie is de Christus? Dus dat is de vraag net andersom. En toen werd de vraag uitgebreid, namelijk, wie is de Christus, wiens zoon is hij? En daar hadden drie antwoorden gegeven kunnen worden. Op dat moment waren drie zeer voor de hand liggende antwoorden. Petrus bijvoorbeeld zou hebben kunnen antwoorden, hij is de zoon van Jozef. He? Ja, die van Nazareth, dat wist hij toch? Dat was een goed antwoord geweest, want daarmee zou hij gezegd hebben dat deze Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth, de wettige zoon, want daar hebben we het over, overigens hoor, dat deze wettige zoon van Jozef inderdaad de Messias was. Dat is wat hij al eerder gezegd had. Maar toen het Petrus erna gevraagd werd, zei hij niet de zoon van Jozef, toen zei hij de zoon van God. Dat zijn dus al twee antwoorden. De zoon van Jozef van Nazareth. Ja, u kijkt me wat vreemd aan, zo kort na kerstfeest, maar dat staat echt in Lucas hoor. Dat staat in de Statenvertaling. Jezus naar men meende de zoon van Jozef, maar in het Grieks staat er niet naar men meende. Er staat nomizos, dat wil zeggen volgens de wet, volgens nomos. Hij was volgens de wet de zoon van Jozef. Hij was namelijk de wettige erfgenaam van Jozef. Dus dat blijft zo, hij is de zoon van Jozef. Hij was ook de zoon van God, zei Petrus, maar er was nog een ander antwoord mogelijk, namelijk de zoon van David. de zoon van David. Wel, er waren vele zonen van David, uiteraard, in de loop der geschiedenis, vele erfgenamen ook van David. Maar er is maar één zoon van David die bedoeld kan worden als het gaat om de zoon van David. Dat is namelijk die zoon van David, van wie in 2 Samuel 7 gezegd wordt dat hij een onvergankelijk koninkrijk zou ontvangen. Dat het stoel van zijn koninkrijk niet bewogen zou worden enzovoorts. Daar wordt gezegd tot David dat iemand die uit zijn lijf zou voortkomen en uit zijn zaad zou zitten op de troon van hem, de troon van David, en dat voor altijd. En als men in die dagen dus, in de dagen van de Heer Jezus, aan de Joden vroeg, wiens zoon is de Messias, dan zei de meerderheid, de zoon van David. Dat was een goed antwoord. Maar het was een van de meerdere antwoorden. Wel, toen zei de Heer, nadat ze dat antwoord gegeven hadden, maar hoe kan het dan dat David in Psalm 110 spreekt over de Messias als over zijn Heer? Want David noemt de Messias mijn Heer. De Heere heeft gezegd tot mijn Heer, staat er in Psalm 110 vers 1. Nou, als de Messias de zoon van David is, hoe spreekt David dan over hem als mijn Heer? Hoe kan de zoon van David nou de Heer van David zijn? Het antwoord is makkelijk genoeg. Petrus had het namelijk gegeven. Die zei, gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. Maar zijn tijdgenoten bleven het antwoord in het algemeen schuldig. Want op de vraag van de Heer, hoe noemt David hem dan mijn Heer, werd door de omstanders geen antwoord gegeven. En dat is in wezen dwaas, dus eigenlijk voorkomen dwaas, omdat in Psalm, of in, omdat in 2 Samuel 7, waar gezegd wordt dat de zoon van David een onwankelbaar koninkrijk zou ontvangen, daar staat in één adem bij dat God tot David zegt, en hij zal mij ten zoon zijn en ik zal hem tot vader zijn. Zodat hetzelfde schriftgedeelte wat spreekt over de Messias als de zoon van David, spreekt over de Messias als over de zoon van God. En als men het één weet, dient men het andere ook te weten. En als men dat het een wel weet en het ander niet weet, dan gaat men zeer, maar ook zeer onzorgvuldig om met de schriften. En zo is het nou eenmaal. Hoe kan het dat men een Messias verwacht als zoon van David, terwijl diezelfde teksten spreken over de Messias als zoon van God? En hoe kan het dan dat men dat laatste niet weet? Ja, onzorgvuldigheid en feitelijk dus ongeloof. Dat blijkt ook wel, want het eigenaardige is dat Petrus, de eenvoudige visser, die gaf het goede antwoord. Die zei, gij zei de Christus, de zoon van de levende God. Maar dat hij zoon van David was, dat was sowieso wel duidelijk. Dat hij zoon was van Jozef van Nazareth, dat Jozef van Nazareth zoon van David was, zoals Matthäus 1 ook zegt, dat was Petrus wel bekend, dat was niet een belangrijk antwoord. Het grote, kernachtige antwoord was, gij zei de Christus, de zoon van de levende God. En hij wist het, en hoe komt het nou dat die anderen dat niet wisten? Sterker nog, hoe komt het nou dat toen de anderen de Heer Jezus wilden stenigen, toen hij er maar een kleine verwijzing naar gaf? En sprak over God in de hemel als over zijn vader. Want toen hij dat deed, in Johannes 10 bijvoorbeeld, namen ze stenen op om hem te stenigen. Dus ze beschouwden dat als een godslastering. Omdat de Heer zich noemde zoon van God. Het werd als een godslastering beschouwd, terwijl de schrift daarover spreekt. En dat, terwijl de schrift zegt dat de Messias de zoon van God is, in 2 Samuel 7. Waarom kent men die schriften zo slecht? En dat men ze slecht kende, dat is wel duidelijk. Want toen, want ik heb hier inmiddels Johannes 10 voor me liggen. Waar de Heer in Johannes 10 vers 30 zegt, ik en de Vader zijn één. En dan, toen namen de Joden stenen op, staat er, in vers 31. De Joden dan namen wederom stenen op om hem te stenigen. En Jezus antwoordde hun, ik heb u vele treffelijke werken getoond van mijn vader, om welk van die stenigt gij mij? En de Joden antwoordden hem, zeggende, wij stenigen u niet over een goed werk, maar over godslastering, en omdat gij een mens zijnde uzelf God maakt. De Heer Jezus noemde zichzelf de zoon van God, en hij zei, ik en de vader zijn één, en de omstanders beschouwden dat als godslasterlijk, en toen zei de Heer, in vers 34, is er niet geschreven in uw wet, dubbele punt, ik heb gezegd, gij zijt goden, en inderdaad, staat echter niet in de Tora, maar wel in de onderwijzing, namelijk in het Oude Testament gewoon. In Psalm 82, vers 6 staat dat. Ik heb gezegd, gij zijt goden. En dat wordt daar gezegd, niet eens tot de Messias, maar gewoon tot Israël. Het werd daar gezegd tot diegenen in Israël die hun vertrouwen gesteld hadden op de God van Israël. Tot hen wordt gezegd, gij zijt goden. Nou, mag de Heer Jezus zich dan alsjeblieft noemen de zoon of de erfgenaam van God en spreken over zijn vader in de hemel? En de Israëlieten, de Joden, beschouwen dat als godslastering, maar dat is alleen maar omdat zij zelf hun eigen schriften niet kenden. Nou, en zo zou ik nog uren door kunnen gaan, want er zijn nog vele voorbeelden van. En dat zijn voorbeelden niet alleen uit het Jodendom van de dagen van de Heer Jezus, maar het zouden voorbeelden kunnen zijn uit de tegenwoordige tijd, uit de dagen van het Christendom. Waarin heel wat mensen voor ketters versleten worden, terwijl ze niks anders doen dan de schrift voorlezen. Ik heb iemand gekend die las ooit een Bijbelvers voor en toen zeiden de toehoorders, zeiden, waar heb je nou die onzin vandaan? Die herkenden het niet als uit de Bijbel. Ze zeiden, waar heb je die onzin vandaan? Gewoon uit de schrift. Dat was letterlijk voorlezen van de Bijbel. En dat is niet zeldzaam hoor, dat dit soort dingen voorkomen. Dat is veel. Want men kent die schriften niet. Men onderzoekt ze niet. Waarom niet? Wel eenvoudig omdat men niet geïnteresseerd is in God. Dat is punt 1. En punt 2, omdat men weliswaar wel geïnteresseerd is in de mens, maar men maakt zelf al uit hoe men op de mens wil zien, hoe men de mens wil beschouwen. Men maakt zelf al uit wat een mens voor een ding is. En wat een man voor een ding is, en wat een vrouw voor een ding is, enzovoort. Daar geeft de mens tegenwoordig zelf inhoud aan, daar heeft hij de Bijbel niet bij nodig. En soms, om het dan toch een vroom tintje te geven aan de eigen filosofie, vindt men hier of daar wel een Bijbeltekst die dan als illustratie kan dienen, zodra die tekst natuurlijk uit de Bijbel gehaald is. Uit de Bijbel gehaald is, bedoel ik. Dan staat hij er dus niet meer in inmiddels. Hè? Dan haalt men eruit en dan kan je er van alles mee. Dat is wat er gebeurt. En zo deden de Joden in de dagen van de Heer Jezus ook. Dat is het tragiek van het verhaal. Want juist deze oud-testamentische schriften beloven een Messias. En het kan niet anders dan wanneer de Messias komt, dan moet hij beantwoorden aan het beeld wat in het Oude Testament van die Messias gegeven wordt. Een van de eisen die aan hem gesteld moet worden is bijvoorbeeld dat hij het erfgenaam van David zou zijn. Om maar eens wat te zeggen. Want zo staat het dan toch in 2 Samuel 7 en in vele psalmen natuurlijk. Nog veel andere schriftplaatsen, zelfs tot in de wet aan toe. Dan moet hij toch aan beantwoorden. Hij zou ook die wonderen en tekenen moeten doen die met name dan in het boek Jesaja werden aangekondigd. Als hij dat niet zou doen, zou hij nooit een Messias kunnen zijn. Hij beantwoordt dan immers niet aan de beschrijving die in de schriften daarvan gegeven wordt. Nou, enzovoorts. Om dan nog maar over het belangrijkste punt even heen te stappen. Het belangrijkste punt is namelijk dat als we de oud-testamentische profetieën over de komst van de Messias nazoeken, dan zal blijken dat die Messias inderdaad zou lijden om pas daarna verheerlijkt te worden. Dat wist men niet. Het Johannesevangelie vinden we hoofdstuk voor hoofdstuk, vinden we het bewijs daarvan dat men het niet wist. Toehoorders begrepen er niks van, zelfs de discipelen hadden er moeite mee. De enige van wie we later begrijpen dat hij het wel wist, was bijvoorbeeld Petrus. In 1 Petrus 1. Wanneer hij het heeft over het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. Hij had de schriften goed begrepen, hij had begrepen dat de Messias moest lijden. Maar de Emmausgangers, die ook jarenlang met de Heer en met de andere 12 discipelen waren opgetrokken, die wisten het niet. En de Emmausgangers in Lucas 24 waren getuigen geweest van de dood van de Heer Jezus, van zijn lijden en sterven. En 3 dagen daarna waren ze onderweg van Jeruzalem naar Emmaus. En toen kwamen ze de Heer tegen die ze niet herkenden. Nee, natuurlijk niet, denk ik wel eens, maar goed. Maar ze herkenden de Heer niet en toen vroeg de Heer hen, nou, waarom zijt gij zo droevig? En toen zeiden zij, nou, heb u dan niet gehoord wat er gebeurd is in Jeruzalem, aangaande Jezus van Nazareth? Wij dachten dat hij degene was die Israël zou verlossen. Wij hoopten, staat er geloof ik, dat hij Israël zou verlossen, dat hij de Messias zou zijn. Maar ja, het is nou al de derde dag, hij is gestorven en, wel, men had geen hoop meer. En wat deed de Heer Jezus toen? Nou, begonnende bij Mozes en al de schriften staat er... Dat is maar een paar bladzijden terug, ik kan het best even lezen. In Lucas 24 is dat namelijk. Ja. Lucas 24. Ik zal het nog eerder beginnen te lezen. Daar staat dat hij in vers 25 tot hen zegt... O onverstandigen en tragen van hart om te geloven... al hetgeen de profeten gesproken hebben. Ze waren onverstandig niet van intellect, van verstand... maar onverstandig van hart. Want met het hart gelooft men immers. Hart is in de Bijbel, volgens de Bijbel, de zetel van het geloof. Men was traag van hart om te geloven... al hetgeen de profeten gesproken hadden. Men geloofde wel iets van wat de profeten gesproken hadden... maar niet alles. Men geloofde wel een Messias die zou komen om Israël te verlossen... van de Romeinen bijvoorbeeld. Men geloofde in de Messias als zoon van David, bijvoorbeeld. Maar men geloofde niet in de Messias die zou komen om te lijden en te sterven. En men geloofde kennelijk ook niet in de Messias als zoon van God. Het werd zelfs als godslasterlijk beschouwd. Maar de Heer zegt, o onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Niet hetgeen de schriftgeleerden gesproken hebben... Nee, al hetgeen de schriften, of al hetgeen de profeten gesproken hebben. En dan zegt de Heer, moest de Messias, de Christus, dat is hetzelfde hè, moest de Christus niet deze dingen lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan. Dat is dezelfde volgorde als die Petrus gebruikt in 1 Petrus 1. Het lijden dat op de Christus komen zou... en de heerlijkheid daarna volgende. Moest de Christus niet deze dingen lijden... en al zo zijn heerlijkheid ingaan? Ik wijs nog even terug naar wat ik eerder vanmiddag gezegd heb. Het woord is vlees geworden, het heeft onder ons gewoond... en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Hoe ging hij zijn heerlijkheid in dan? Hier staat het, hè? Door de opstanding uiteraard. Via lijden zou hij uit de dood opstaan... en zijn heerlijkheid ingaan. En dan staat er hier in Lucas 24, vers 27... en begonnen hebbende van Mozes... en van al de profeten... legde hij hun uit in al de schriften... hetgeen van hem was, of hetgeen van hem geschreven was. Want al de schriften spreken over die Messias... die zou lijden om daarna en ook alzo zijn heerlijkheid in te gaan. Nou, dat is toch duidelijke taal. En de Heer verwijt deze mensen dat ze het niet wisten. Ze hadden het moeten weten, ze hadden het ook kunnen weten. Het betekent dus ook dat de Heer in al die tijd dat hij op aarde rondwandelde en zelfs predikte, dat hij daarbij nauwelijks gesproken heeft over zijn aanstaande dood of opstanding. En voor zover hij erover gesproken heeft, heeft hij dat nog veel gedaan in bedekte termen, dat wil zeggen in beelden. In de typologie, of noem maar op. Want het blijkt dat deze Emmausgangers, die zo'n tijd met de Heer Jezus waren opgetrokken, en met de andere discipelen, dat die dat inderdaad niet wisten. Onverstandig en traag van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Diezelfde fout overigens, die wordt vandaag de dag nog steeds gemaakt. Ik gaf u een voorbeeld over wat het dan betekent, al de profeten. Het betekende namelijk dat men in die dagen wel geloofde in de komst van een Messias die zijn koninkrijk hier op aarde in Jeruzalem zou oprichten. Die Israël zou verlossen van de Romeinen, zal ik maar zeggen. En het koninkrijk aan het huis Israëls, aan het huis van David, herstellen zou. Maar men geloofde niet in een Messias die zou lijden en sterven om daardoor aan de gelovigen nieuw leven, eeuwig leven, zelfs goddelijk leven te geven. Dat geloofde men niet. En in onze dagen vind je grote groepen christenen waarbij het precies andersom is. Die zouden bijna om lachen, maar het is precies andersom, dikwijls. Er zijn er gelukkig nog velen die geloven dat de Messias kwam om te lijden en te sterven, om uit de dood op te staan en daardoor degenen die in hem geloven eeuwig leven te geven. Die zijn er gelukkig nog. Veel te weinig natuurlijk, maar die zijn er nog. Maar nou verder. Hoeveel van die gelovigen geloven ook nog dat diezelfde Christus zal verschijnen in heerlijkheid in deze wereld om de troon van het huis van Israël, het huis van David, te herstellen en om Israël te verlossen van de vijanden en om een onwankelbaar koninkrijk op te richten op de stoel van het koninkrijk van David. Hoeveel zijn dat? Er zijn er maar een paar. Verhoudingsgewijs, dat is een minderheid. Omdat men nog precies even traag van hart is om deze dingen te geloven. Ik ken mensen genoeg die zonder meer volmondig beamen dat de dood en opstanding van de Heer Jezus voldoende is om een mens, zowel een Jood als een heiden, eeuwig leven te geven. Dat men door geloof in hem voor altijd gerechtvaardigd wordt, dat men hemels burgerschap ontvangt enzovoorts. Die hebben daar niet de minste problemen mee. Maar zodra gesproken wordt over het herstel van het koninkrijk aan Israël hier op deze oude wereld en zelfs ver voor de jongste dag, in ieder geval meer dan 1000 jaar voor de jongste dag, dan protesteert men. Alsof dat dan niet in de Bijbel staat. En met welk recht geloof je wel in de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, waardoor we eeuwig leven ontvangen, en geloof je niet in die profetieën die zeggen dat diezelfde Heer een koninkrijk hier op aarde de troon van zijn vader David zou oprichten? Met welk recht doe je dat? Want dat recht heeft niemand. En als je het een verwerpt, zou je het andere moeten verwerpen. Of andersom, als je het een aanneemt, dat is beter natuurlijk, zou je ook het andere moeten aannemen. En als je gelooft in de profetie over het lijden van de knecht des Heren uit bijvoorbeeld Jesaja, ik noem maar wat, zou je ook moeten geloven in de profetie over de verheerlijking van Christus. En als je gelooft in de vernedering en verhoging van de Christus, zoals inmiddels gebeurt in het verleden, dan zul je ook moeten geloven in die profetieën die spreken over zijn verheerlijking in de toekomst op dezezelfde aarde. Waar dan nog bij komt dat in de Bijbel, maar nou maak ik het wat moeilijker, waar er nog bij komt dat in de Bijbel altijd als regel geldt dat degene die als eerste verschijnt plaats zou moeten maken voor de tweede. Dat wil zeggen, alles wat aanvankelijk in deze wereld komt, ook door de wil van God, dat zal moeten wijken voor iets wat in tweede instantie en als tweede in deze wereld komt. Dat is toch niet zo moeilijk? Je hoeft niet zo erg lang op de zondagsschool gezeten te hebben om te hebben geleerd dat Isaac 2 zonen kreeg, namelijk Jacob en Esau, en dat er moeilijkheden waren over het eerstgeboorterecht, maar het eerstgeboorterecht ging naar degene die als tweede kwam. Jacob dus. Als je iets langer of iets eerder al op de zondagsschool was, heb je ook nog geleerd van Abraham, die 2 zonen had, Ismaël en Isaac. En toen bleek dat ook daar het eerstgeboorterecht ging naar de tweede. Dat wil zeggen, de eerste zou de rechten hebben, maar die wordt terzijde gesteld, wordt gepasseerd ter wille van de tweede. Nou, dat is maar een heel eenvoudig beeld, maar zal ik hem eens een beetje groter maken? Nou, dan lezen we in de Bijbel over dat in het begin God de hemel en de aarde schiep. Maar daarna lezen we dat de Heer zegt, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Met andere woorden, niet die oude hemel en oude aarde, daaraan worden de beloften uiteindelijk vervuld, maar in tegendeel aan een nieuwe. En wij leven nog op de oude. Zodat deze oude wereld gaat verbijden, komt een nieuwe voor in de plaats. Het is precies hetzelfde verhaal. Hij neemt het, er staat letterlijk in de Hebreeënbrief over het werk van God, er staat, hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. De eerste verdwijnt, de tweede komt ervoor in de plaats. En zo spreekt de schrift over Adam, de mens, de eerste mens. Maar ook daarvan wordt gezegd dat die eerste mens moet plaatsmaken voor de tweede Adam, of ook genoemd de laatste Adam. Ja, de eerste verdwijnt, de tweede komt ervoor in de plaats. Nou, en zo hebben we het zogenaamde oude verbond. De Bijbel noemt het zo, hè, het oude verbond. We weten allemaal dat het oude verbond van tijdelijke aard was. Het was vergankelijk. Het zou ooit een keer beëindigd worden, omdat het oude verbond, zoals steeds opnieuw herhaald, slechts een voorafschaduwing is van en een aankondiging van het nieuwe verbond wat er voor in de plaats zal komen. En je hoeft nog helemaal niet van bedelingen of van dispensationalisme of iets dergelijks gehoord te hebben om die dingen te weten. Ook in reformatorische kring spreekt men over de oude bedeling en de nieuwe bedeling. En over over het oude verbond als bediening des doods. Men kan niet anders, het staat zo in de Bijbel. Een bediening des doods tegenover het nieuwe verbond. Een bediening van geest, een bediening van leven. Men spreekt over de heerlijkheid van de nieuwe bedeling. En zo is het ook. Natuurlijk, het oude gaat voorbij, het tweede komt ervoor in de plaats. Nou, dat hele verhaal, dat is uiteraard van toepassing niet slechts op de heilsgeschiedenis en op vele details van de heilsgeschiedenis, maar het is in de eerste plaats van toepassing op degene aan wie die heilsgeschiedenis hangt. Dat wil zeggen, het is van toepassing op de Messias, die eerst zou komen in vernedering en dan verworpen zou worden, zoals elke eerstgeborene steeds verworpen werd, waarna de tweede het eerstgeboorterecht ontving. Wel, zo is het met de Messias zelf ook. Hij kwam in zijn eerste komst, zo noemen we dat ook, daar werd hij verworpen, hij werd vernederd. En de consequentie is dus dat in zijn tweede komst, dat wil zeggen wanneer hij komt als de opgewekte en in heerlijkheid in de toekomst, pas dan zullen de beloften die over de eerstgeborenen gedaan zijn definitief in vervulling gaan. Alle messiaanse beloften worden uiteindelijk vervuld wanneer de Messias ten tweede male verschijnt. En dan zult u zeggen, ja, maar dat leren we toch uit het Nieuwe Testament? Dan zeg ik, nee, uit het Oude. Uit het Nieuwe, maar bovendien uit het Oude, want in het Oude Testament staat het ook. Wel, niet al te vaak, dat weet ik wel, maar het staat er wel degelijk. Er zijn bekende schriftplaatsen genoeg die daarover spreken. Ja, die spreken over dat de Heer zou wederkeren en daarna zijn volk zou verzamelen. Nou, als in Deuteronomium staat dat de Heer zegt, ik zal wederkeren en u vergaderen, betekent het toch dat hij pas bij de tweede komst, in zijn tweede komst, dat zal doen? Dan wordt er helemaal niet gesproken over wat hij dan bij zijn eerste komst doet. Maar er staat meteen, ik zal wederkeren en u vergaderen. Dat is maar een voorbeeld. Of wat dacht u van de andere uitspraken over dat in de wederkomst, bij de oprichting van het koninkrijk van David, zal ik dan maar zeggen, dat er dan gezegd wordt door de Heer, dat hij dan zijn aangezicht niet meer zou verbergen. Dan moet er toch eerst een tijd geweest zijn waarin hij dat wel gedaan heeft. Dan moet hij toch eerst gekomen zijn en daarna zich verborgen hebben, waarna hij opnieuw zal verschijnen en zich dan niet meer zal verbergen. En dat staat er tientallen malen. Woorden van gelijke strekking. In het Oude Testament. Dan moest dat toch weten. Het is wat de apostel Petrus dus inderdaad in 1 Petrus 1 aanhaalt, wanneer hij zegt dat de profeten zelf hun eigen profetieën onderzochten in verband met het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. Want de vraag was, wat zit er dan tussenin? Nou, dat is het hele verhaal. Betekent dus dat de Messias tweemaal zou verschijnen. Eenmaal in vernedering, eenmaal waarin hij verworpen zou worden. En daarna, de tweede maal, wanneer hij zou verheerlijkt worden, dat hij zou verhoogd worden. En zijn tweede komst is uiteraard de komst van de opgewekte Christus, die zal verschijnen in heerlijkheid. Dat is het. En wij leren dat uit de boeken van Mozes, uit de schriften in het algemeen van het Oude Testament. Wij dienen alleen bereid te zijn, of laat ik het anders zeggen, wij dienen niet zo onverstandig en traag van hart te zijn om niet te geloven al wat de profeten gesproken hebben. Als de profeten spraken over zijn eerste komst, wel, ze hebben net zo goed gesproken over zijn tweede komst. En het gaat niet aan om de een te aanvaarden en het andere te verwerpen en andersom. Jodendom doet het andersom. Wacht nog steeds op de Messias, die al bijna 2000 jaar geleden gekomen is. Ja, men wacht op een ander. Het zal blijken dat als die ander komt, dan is het toch de eerste. Want natuurlijk, de Messias zal verschijnen aan Israël in de toekomst. Okay. Maar dan wel degelijk als degene met de littekenen in zijn handen en in zijn zijde. Ja, niet omdat het in Openbaring staat, maar in het Nieuwe Testament dus, maar in het Oude Testament, in Zacharia 12, 13. Dat is een duidelijke uitspraak. Hè? Men zou dat moeten weten dus. Nou, daar gaat het om. Maar de fout die gemaakt wordt bij de bestudering, bij het onderzoek van de schriften, is dat men denkt dat de schriften een handleiding zijn voor de mens in verband met wat hij zou moeten doen en wat hij zou moeten laten. Een soort handboek soldaat, denk ik altijd maar. Ik weet niet, ik ben misschien niet in dienst geweest, dan weet u dat niet. Maar in het handboek soldaat wat wij kregen, stond alles in. Stond precies in wie wij waren. En we dienden maar ervoor te zorgen dat wij beantwoorden aan dat beeld wat er dan in het boekje staat. Hè? Nou, een boekje, dat is tamelijk dik. Hè? Dat is steeds dikker, maar goed. Hoe dat ook zij, men denkt dat de Bijbel het handboek is van de mens, maar dat is niet zo. Het is het boek waarin God zichzelf openbaart. En het onderzoek van de schrift dient ook niet tot doel te hebben dat een mens zou weten wie hij is en hoe hij dient te leven. Dat is niet het doel. Het kan wel wezen dat dat meekomt, maar dat is niet het doel. Het onderzoek van de schriften heeft tot doel te komen tot kennis van hem die deze schriften heeft voortgebracht. Want deze schriften worden gevormd door geschreven woorden. Maar, nou, wordt het weer moeilijk hoor. Maar geschreven woorden zijn eigenlijk geen woorden. Klinkende, gesproken woorden, dat zijn woorden. En opgeschreven woorden zijn schriften. En het punt is dat er gezegd werd, God is woord. Dat wil zeggen, dat het is een woord wat gesproken wordt, maar het is in ieder geval een woord wat niet gezien kan worden. Kan niet met de ogen worden waargenomen. Het is ook niet tastbaar, want je kunt het niet tasten. Je kunt het niet beetpakken, je kunt het niet in een doosje doen, zal ik maar zeggen. Het is ontastbaar, woord is eigenlijk geest, onzienlijk. Maar het is die onzienlijke God die woord is, die zijn wezen heeft vastgelegd in de materie, in de stof. En wat het woord betreft, heeft hij het vastgelegd in de letters, in de schriften van de Bijbel. En wanneer wij dus die schriften tot ons nemen, dan betekent het dat daardoor God zelf tot ons komt. Of anders gezegd, als die schriften spreken over de Zoon van God, dan betekent het dat wanneer wij deze schriften tot ons nemen, dan komt daarmee die Zoon van God tot ons. En wat is het resultaat daarvan? Leven. Leven, ja, dat kan niet anders. Kijk, wat we in de Bijbel leren, is dat God spreekt en dat door het spreken van God de mens of de schepping of wat dan ook leven ontvangt. Hetzelfde Johannes-evangelie zegt het een paar hoofdstukken verder, in ieder geval in verband met de opwekking van Lazarus. Lazarus, kom uit. Maar Lazarus was dood. Hij werd verondersteld niet te kunnen uitkomen. Maar de Heer zei, dat is helemaal niks bijzonders. Hij zegt, verwondert u niet, want de uren komt dat de doden die in de graven zijn mijn stem zullen horen. En ze zullen opstaan. Want hoe ontvangt men leven? Wel, door het spreken van God. Alle dingen, stond er in Johannes 1, vers 3, alle dingen zijn door hetzelfde, door het woord, gemaakt. En zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Dat wil zeggen, alle dingen zijn tot nog toe altijd voortgekomen uit het woord van God. Ook het leven wat u nu hebt, het oude leven, is voortgekomen uit de mond van God. Want de mens leeft niet bij brood, alleen. Dat is hoofdstuk 6 van Johannes, de wonderbare spijziging. De mens leeft niet bij brood alleen, maar leeft bij alles wat uit de mond Gods uitgaat. Wat gaat uit de mond Gods uit? Nou, bijvoorbeeld de adem des levens die God inblies in Adam. Om maar eens wat te noemen. En het is niet ondenkbaar dat hij daar nog wat bij gezegd heeft ook. Want adem voortbrengen, dat is noodzakelijk om ook woord voor te brengen. Dat gaat met elkaar gepaard. Adem en woord horen bij elkaar. Nou, God spreekt met zijn adem, met zijn geest dus, of met zijn woord. En hij blaast dat woord of zijn adem of zijn leven in Adam. En alzo werd de mens een levende ziel. Dat wil zeggen, het oude leven heeft men door dat woord, door de adem Gods ontvangen. Wel, hoe denkt u dat u nieuw leven ontvangt? Dat is wel makkelijk. Door de adem, het woord van God, of beter nog, door het adem, door de geest, door het woord van Christus. Degene die uit de dood opstond. En deze woorden van Christus, die dienen rijkelijk in ons te wonen. Het valt u misschien niet op, maar ik citeer het uit Colossenzen. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Waarom? Wel, omdat dat het leven is wat wij hebben ontvangen. Er is maar één manier waarop een mens leven ontving, was door het woord van God. Er is maar één manier waardoor een mens eeuwig leven ontvangt, dat is door het eeuwig en onvergankelijke blijvende woord van God. Dat staat in 1 Petrus 1, dus weer, ja. Het punt is dus dat een mens niet eeuwig leven ontvangt door te doen wat de Bijbel zegt. Dat wil zeggen, door te doen wat de wet zegt. door te leven uit al die wetten die daarin gevonden worden. Ik zeg niet dat ze nergens toe dienen. Ik zeg alleen dat de mens daar geen eeuwig leven door ontvangt. Een mens ontvangt leven doordat hij gelooft in het woord wat God gesproken heeft. Doordat hij het woord van God in zich opneemt. Doordat hij ernaar luistert, of beter, doordat hij erin gelooft. Dat betekent dat hij het woord in zich opneemt, komt door zijn oor als het ware en het komt daarna in zijn hart. Dat is de gedachte en dat is nooit veranderd. Dat is ook wat uitdrukkelijk gezegd wordt door de apostel Paulus in dat bekende schriftgedeelte van Romeinen. Romeinen hoofdstuk 10, waar immers in de eerste plaats het Oude Testament werd aangehaald, dus in Romeinen 10 vers 13... Daar wordt het Oude Testament aangehaald en gezegd: en ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Nou, dat is toch voldoende. En ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Er staat niet: en ieder die de naam des Heren zal aanroepen en niet zal fietsen op zondag, zal zalig worden. Dat staat er niet. Nee, er waren nog geen fietsen, dat weet ik natuurlijk wel. Maar u begrijpt dus hopelijk wat ik nou probeer te zeggen. Ja. Er staat alleen: en ieder die de naam des Heren zal aanroepen zal zalig worden. Komt volledig overeen met Johannes 3 vers 16. Opdat een ieder die in hem gelooft, en verder niks, eeuwig leven hebben. Je kent het vers toch, hè? Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, en verder niks, eeuwig leven hebben. Want in Romeinen 4 staat: en ieder die niet werkt, maar gelooft in hem die zondaren rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Ik zal de rest van het vers niet uitleggen, maar het staat in ieder geval: wie niet werkt, maar gelooft. En dat werk slaat uiteraard op de werken der wet. Maar er staat: wie dat vergeet, maar wie gelooft in hem die zondaren rechtvaardigt, enzovoorts, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Nou, dat is precies wat hier ook staat. En ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. En dan staat er verder, het is trouwens aangehaald uit Joël 2, hè, vers 32. En dan staat er verder bij: hoe zullen zij, of wij eventueel, hoe zullen zij dan hem aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij hem geloven van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Enzovoorts. En de conclusie is dan in vers 17: zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. Dus waardoor worden wij behouden? Ja, door geloof. Geloof in het woord Gods uiteraard. En dat is alles, meer niet. En dat is niet maar een paar schriftplaatsen, want ik heb ze niet eens opgeschreven. Er zijn talloze die niks anders zeggen dan dit. In het Nieuwe Testament, maar ook heel nadrukkelijk in het Oude Testament, in Deuteronomium enzovoorts. Of zullen we gewoon Genesis nemen? Genesis 15. Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Meer niet. God sprak en Abraham geloofde wat God zei. Daardoor kende hij de Heer ook. En daarom overlegde hij ook in zijn hart bij sommige gelegenheden. Toen hij bijvoorbeeld gestuurd werd om Isaac te offeren, staat er dat Abraham in zijn hart overlegde dat God bij machte was, want hij kende God een beetje, dat God bij machtig was om hem uit de dood weder te geven. Ja, staat later in Hebreeën 11, maar dat doet er nou verder niet toe. Het gaat er maar om dat Abraham dat dacht. Hij kende zijn God, hij had naar hem geluisterd. Hij wist langzamerhand wie die God was. En toen God hem een opdracht gaf, had Abraham niet zijn tegenwerpingen, maar hij had wel zijn overleggingen. Hij deed wat God gezegd had en hij overlegde dat het voor God toch niet uitmaakte. God was bij machte om eventueel een geofferde Isaac uit de dood weer terug te brengen. Nou, hij kende zijn Heer. En daar gaat het om. En dat is in het algemeen de waarheid. Dat men door de schriften komt tot kennis van hem die die schriften heeft voortgebracht. Terug dan naar Johannes 5, waar dan staat in vers 39: onderzoekt de schriften, want gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben. Eerste wat ik er altijd bij denk als ik het vers lees, dat is dat er in de Bijbel nergens staat dat men de schriften moet lezen. Dat denk ik er altijd bij, hè? Ja, staat nergens, dus ik moet het erbij denken. Er staat namelijk nergens dat je de Bijbel moet lezen. Er staat wel ergens dat het voorgelezen moet worden. Dat staat wel ergens, in het Oude Testament ook. Maar er staat ook bij hoe het gebeurde toen. Er staat namelijk bij dat de man die het voorlas, dat was Ezra, die las de wet des Heren voor aan het volk, en die las een stukje en dan stopte hij en dan legde hij het uit, net zolang tot iedereen het begreep, en dan ging hij weer verder. Maar ze waren vlot van begrip, want het was in een paar dagen gebeurd, heb ik begrepen. We moeten zo erg vlug van begrip geweest zijn. Toen zeurden ze tenminste niet over, dit is mij te moeilijk, of dat lijkt ons te ver gezocht, of daar mag je niet aankomen, want dat is alleen, dat hebben wij niks mee nodig of zoiets. Hè. Nee, het werd voorgelezen, maar opdat het volk het zou begrijpen. Let u wel, het gaat dus niet om lezen, het gaat om nog steeds dus om onderzoek van de schriften. Niet om lezen. Het lezen van de schriften als zodanig heeft geen zin wanneer men het niet onderzoekt. Wanneer men niet onderzoekt namelijk wat de betekenis daarvan is. En in welke samenhang het gezegd wordt. Wat de schrijver, of de spreker eventueel, ermee heeft willen zeggen. En daar gaat het om. Soms denk ik wel eens, maar dat moet u mij maar niet kwalijk nemen. Maar soms denk ik wel eens dat het beter is de Bijbel maar niet te lezen als je toch niet bereid bent het te onderzoeken. Ja, want het probleem is natuurlijk dat als je de Bijbel wel leest, maar niet onderzoekt, dan ken je op den duur de woorden uit je hoofd, als je dat lang genoeg gedaan hebt, maar dan weet je nog niet wat het betekent. En dan word je er nog voor afgestompt ook. En dan krijg je het verschijnsel, dat als je geconfronteerd wordt met wat die woorden betekenen, dat je dan zegt, dat bestaat niet, want die woorden ken ik al zo lang, maar dat heb ik nog nooit gehoord. Dan krijg je dat, dan is men verhard. Er zijn zulke bekende woorden, maar men denkt er niet bij na. En dat is niet goed. Dan kun je beter voor het eerst iets lezen en meteen zeggen, goh, staat dat er? Geweldig. En het tot je nemen, omdat het woord van God is. Ja. Dus, niet lees de schriften, onderzoek de schriften. Dat gaat uiteraard niet zonder het te lezen. Maar het gaat om het onderzoek der schriften. Dat woord, het Nederlandse woord, ik weet niet wat voor Grieks woord dat is, maar het Nederlandse woord, dat vind ik heel mooi wat hier staat. Daarom zoek ik het Grieks ook nooit op. Er staat onderzoekt. Dat veronderstelt dat men ook wat dieper zou moeten zoeken dan de oppervlakte alleen. Dat betekent dat men ergens iets onder zou moeten zoeken. Toch? Ja, nou, dat heeft hiermee verband. Want men zou die wet, zou men eens moeten onderzoeken. En men zou eens moeten zoeken wat er achter die woorden van die wet allemaal zich bevindt. En wat er onder die woorden van de wet allemaal tot ons komt. Wij zouden misschien zeggen tussen de regels door. Maar zo bedoel ik het niet. Ik bedoel echt dat in de wet heel wat gezegd wordt wat wel degelijk van toepassing kan gebracht worden op de mens. Maar bij nader onderzoek zal blijken dat het woorden zijn die niet eens in de eerste plaats over de mens spreken, maar die spreken over de Heer Jezus Christus. Nee, ik zal een eenvoudig voorbeeld geven. Men zal bijvoorbeeld de geschiedenis van Jozef in Genesis zou men eens moeten lezen. Dan ken je de geschiedenis van Jozef. Dat is interessant, kan je prijzen winnen bij een Bijbels quiz of zo. Hè? En dan weet je precies hoe het allemaal gebeurd is. En hoe die mensen allemaal heten en zo. Hè? Maar je zou ook die geschiedenis moeten onderzoeken. Dat wil zeggen, je zou eens moeten ontdekken, maar ik zal u even een handje helpen. Je zou eens moeten ontdekken dat onder de naam van Jozef vinden we de naam van de Heer Jezus. Dat is in een geslachtsregister trouwens ook altijd zo, maar daar gaat het nou niet om. He? Onder de naam van Jozef vinden we de naam van de Heer Jezus. En dan blijkt dus dat de geschiedenis van Jozef eigenlijk de geschiedenis is van de Heer Jezus. Ja, niet zoals het daar staat, maar daarachter. Anders gezegd, Jozef was een voorbeeld van degene die komen zou. Jozef is een type, zeggen wij dan, van Jezus. Die hebben vroeger netjes op een reformatorische school nog geleerd. Daar weten ze nu, geloof ik, niet zoveel meer van. Maar dat is echt zo. Daar zit van alles achter. De geschiedenis van Jozef zou onderzocht moeten worden. En we zouden voor een keer Jozef eens moeten vergeten en diezelfde geschiedenis lezen, maar dan toegepast op de Heer Jezus. Nou, dat is het. Onderzoek de schriften. Het is de apostel Paulus die later zegt, kijk, de hoge priester ging eenmaal in het jaar in het heiligdom. En toen zei hij, schreef hij, en in het heiligdom bevinden zich de tafel de toonbroden en de gouden kandelaar en het wierookvat en de ark des verbonds, van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen spreken. Dat is, ik meen, Hebreeën 9 waar dat staat. Maar het betekent dat hij het nu niet doet, maar dat hij bij een andere gelegenheid wel zou doen en in ieder geval zou kunnen. Zodat het niet alleen gaat om die voorwerpen, die meubelstukken of hoe dat maar heet, in die tabernakel, want daar stonden ze. Maar dat het ook gaat om de betekenis daarvan. Waarom staan ze daar en wat wordt er achter die voorwerpen verborgen? Zie, dat is het verhaal. En dan zult u zeggen, maar waarom wordt het dan verborgen? Wel heel eenvoudig, opdat het verborgen zou blijven die God niet serieus, voor degenen die God niet serieus nemen, maar opdat het gekend, bekend zou worden door en aan degenen die de Heer wel serieus nemen. Het zijn waarheden die geopenbaard worden aan hen die de moeite nemen om de schrift niet alleen te lezen, maar ook te onderzoeken. Zij die de schrift lezen, vinden deze dingen nooit. Zij die de schrift onderzoeken, vinden ze meteen. Want die vragen zich af, waarom staat dat er? Staat dat soms nog ergens anders ook? Waar komt dat nog meer voor? Nou, als je zo de Bijbel onderzoekt, dan vind je meteen dat de Bijbel spreekt, dat de schriften spreken over Christus. En dat is wat er hier staat. Onderzoek de schriften. Het eigenaardige is dat de tijdgenoten van de Heer Jezus inderdaad meenden dat zij daardoor eeuwig leven zouden hebben. Dat zegt hij ook, hè? Gij meent in dezelfde het eeuwig leven te hebben. Die gedachte was goed. Maar er is een voorwaarde aan verbonden. Die gedachte is alleen goed wanneer men door die schriften komt tot degene over wie de schriften spraken. En spreken. Zie? Je kunt dus zeggen, de Ark des Verbonds in het Heilige der Heiligen is een type van Christus. Jawel, maar als je tot die Christus niet komt, heb je geen eeuwig leven. Nou, dat is het verhaal. Men moet in de eerste plaats de schrift onderzoeken. Men moet zien dat die schriften spreken over de Messias. En vervolgens zou men tot die Messias moeten gaan. En we moeten zien dat Jozef een type is van de latere zoon van Jozef van Nazareth. Jozef uit Exodus, zal ik maar zeggen. Is een type van de latere zoon van Jozef, namelijk de Heer Jezus. En men zou tot hem moeten gaan. We zouden zich afhankelijk moeten stellen van hem die ooit verworpen werd door zijn broeders. Die in de put geworpen werd, dus de dood enzovoorts. En die geworpen werd buitenslands, die verworpen werd naar Egypte, zal ik dan maar zeggen. Maar die daar buiten Israël, dus buiten het beloofde land, buiten Palestina, verhoogd werd. Uitermate verhoogd werd, mag ik wel zeggen. Want hij is een type van Christus. Maar we zouden tot die Christus moeten gaan. Dat is alles. Daarvoor staat het er ook. En wij kennen in onze dagen nog een zoon van Jozef, een Messias zal ik maar zeggen, die verworpen werd. Die op heden nog in de gevangenis zit, heet dat. Als ik het beeld maar even doortrek. Zoals Jozef in de gevangenis zat in Egypte. En wij wachten op de tijd dat Jozef uit de gevangenis gehaald wordt. Dan zie je wat een raar praatje we nou krijgen. Wij wachten op de tijd dat Jozef uit de gevangenis gehaald wordt. Maar we onderzoeken de schriften. En we denken erbij, wij wachten op de tijd dat de zoon van Jozef van Nazareth, dat wil zeggen dat de Messias zelf, bevrijd wordt en niet meer buiten de legerplaatsen, dus in de gevangenis is, maar zal verschijnen in de legerplaats, hier in deze wereld, in heerlijkheid, opdat hij die wereld, zoals Egypte, het leven zal geven. Ook in de dagen van de hongersnood, en dan doe ik het maar heel oppervlakkig even, maar zo ligt die situatie. Zie, men moet tot hem komen. En aangezien die Heer op een moment door Israël, door de broeders, verworpen werd. En in de wereld eigenlijk in ballingschap is enzovoorts. En in die gevangenis zit. Omdat hij door de wereld als zodanig niet erkend wordt. Betekent het dat wij tot hem gaan buiten de legerplaats. Dat is voor de meesten van u een eenvoudige en bekende gedachte. Wij gaan tot hem in die gevangenis. En u weet wie in de gevangenis ja, de lakens uitdeelt, ja. Wie weet of wie dat doet? Dat was Jozef. Nou, wij onderzoeken de schriften en wij gaan wel degelijk tot hem over wie de schriften spreken. En we vinden daar Jozef, maar eigenlijk dus Christus, die ons verzorgt. Die ons alles geeft wat wij nodig hebben enzovoorts. En die ons ook te zijner tijd, zoals ooit de Schenker, uit de gevangenis zal verlossen. Ja, nou, die waarheid is dat. En dat is helemaal nog niet gedetailleerd, het was alleen maar een heel grof lijntje. Want de details, die gaan nog veel verder. Nou goed, ik wil het daar niet over hebben. Waar ik het wel over wil hebben, is over het onderzoek der schriften. Want gij meent in die schriften eeuwig leven te hebben. Dat is waar, maar dat komt omdat in die schriften beschreven wordt degene die eeuwig leven heeft, namelijk de Heer Jezus Christus. En tot hem zouden we moeten gaan, zegt vers 40, opdat gij het eeuwig leven moogt hebben. En dat is de gedachte. En al het andere heeft een negatief effect, heeft een negatieve bijwerking. Men kan die schriften, de boeken van Mozes eventueel uit vers 45 en 46, men kan die boeken wel lezen, men kan ze toepassen, men kan zeggen, daar staat toch in dat een mens moet dit en een mens moet dat, dat is allemaal tot je dienst, maar daar krijg je geen eeuwig leven van. En als ooit de tijd komt dat u voor God komt te staan en verantwoording hebt af te leggen, dan gaat het er niet om of u gedaan hebt wat in die wet beschreven staat, maar dan gaat het om of u geloofd hebt wat in het woord van God beschreven werd. En of u gekomen bent tot hem over wie Mozes en al de profeten spraken. Want dat is de norm. En is dat laatste niet het geval? Bent u niet gekomen tot hem over wie de schriften spraken, dan is Mozes en zijn de boeken van Mozes niet uw weg tot behoud, maar in tegendeel, het zijn de boeken of de schriften op grond waarvan de veroordeling plaatsvindt. Want Mozes heeft nog heel wat meer gezegd dan alleen dat wat beschreven staat in bijvoorbeeld de 10 geboden en al die andere geboden. Mozes heeft nog veel meer geschreven over hem, namelijk die goddelozen rechtvaardigt, over hem namelijk, diegenen die niet in staat waren om zich hoe dan ook aan wat voor wet dan ook te onderwerpen, eeuwig leven geeft. Want daar gaat het om. Wij kennen hem die zondaren rechtvaardigt. En dat u een zondaar bent, dat is een vanzelfsprekende zaak. En dat u een zondaar bent, dat is niet vanwege de wet, maar dat betekent wel, als u een zondaar bent, dan kunt u met die wet niks. Tenzij dan dat die wet u een onderwijzing geeft omtrent degene die zondaren rechtvaardigt. En dus wat een zondaar moet doen, wat iemand kan of moet doen die de wet niet kan houden en die onrechtvaardig is voor God, is slechts komen tot hem en vragen en zeggen, o God, wees mij zondaar genadig. En dat blijkt meer dan voldoende te zijn. Voor God. Want dan blijkt dat niet alleen het Nieuwe Testament, maar ook het Oude Testament ons een onderwijzing geeft omtrent hem die zondaren genade geeft. Heb je nooit gelezen in de wet dat de mens vergeving van zonden ontvangt als hij bepaalde offers brengt en zo? Dat het volgens de wet zo geregeld is? Is het dan een genade God of niet? Als de wet toch zegt dat de mens zou moeten sterven eigenlijk wanneer hij de wet overtreedt. Terwijl diezelfde wet ook een regeling treft voor de verzoening voor de zonden des volks, dan blijkt het toch dat in die wet ons geopenbaard wordt een God die zondaren, want dat zijn het uitdrukkelijk, rechtvaardigt en genade geeft. Een ander ding is dat wij leren over de plaatsvervangend lijden en sterven van de Heer Jezus. We hebben er zelfs van gezongen, vanmiddag. Wel, waar wordt dat geleerd? Wel, in de wet. Want dan blijkt dat het offerdier de plaats inneemt van de zondaar. Dan blijkt dat de hoge priester de plaats inneemt van het volk. Enzovoorts. Dat is een principe wat vele malen herhaald wordt. Nou, daar leven wij uit. Dat zijn principes die wij gevonden hebben in het woord, wat wij mogen en zelfs moeten onderzoeken, opdat we eeuwig leven zouden ontvangen uit het woord. Het is bovendien hetzelfde woord van God wat later genoemd wordt het evangelie van Christus. Wat blijkt te zijn? Kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Ja, dat is alles. Ik herinner me de laatste woorden van het Oude Testament, voordat gesproken wordt over de komst van de Messias. De laatste woorden van het Oude Testament zijn zo ongeveer: gedenk der wet van Mozes. Malachi is daartussen. Gedenk der wet van Mozes. Niet doet de wet van Mozes. Gedenk der wet van Mozes. Die hoort in onze gedachten te zijn. Die behoren wij te overdenken dag en nacht, zoals de psalmist van Psalm 119 zegt. Waarom? Niet omdat die wet ons veroordeelt, hoewel hij dat doet, maar omdat die wet ons een onderwijzing is van Christus, die de wet vervulde en die eeuwig leven tot stand gebracht heeft. Eeuwig leven, wat een deel wordt van ieder die dat woord ontvangt en daaruit leeft. Amen. Zullen we danken. Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank dat we met vrijmoedigheid tot u mogen gaan en ons woord zelfs tot u mogen richten. Want we zeggen u dank, Vader, dat we u kennen als het woord. Als u die eerst tot ons gesproken hebt, die u zelf aan ons hebt willen bekendmaken. We danken u dat we u mogen kennen als een genadig en barmhartig God, die verzoening doet voor zonden, die de zonden niet toerekent op grond van geloof. We danken u dat we mogen leven uit de uitnemende rijkdom van uw genade, die tot ons gekomen is via dat woord over Christus, via het evangelie van Christus, wat kracht Gods is tot zaligheid voor ieder die gelooft. En we danken u, Vader, voor de rijkdom die we daarin vinden. Een woord wat ons niet alleen zegt wat wij even moeten doen om behouden te worden, maar een woord wat ons ook uiteenzet wie u bent. En we danken u dat we steeds meer u mogen leren kennen, ook in de praktijk van ons leven. We steeds meer onze verwachting mogen richten op u die zoveel beloften gedaan hebt. En we danken u, Vader, dat u daardoor niet meer een vreemde voor ons bent, niet meer een verre God, maar een God die dicht bij ons gekomen is, die met ons gekomen is, die mens werd en die ons getrokken heeft uit deze tegenwoordige boze wereld en ons gezet heeft aan uw rechterhand. Wij danken u, Vader, dat we uit hetzelfde woord mogen leren over het hemelse burgerschap wat u gegeven hebt aan een ieder die gelooft. We danken u dat we ook mogen uitzien daarom naar de vervulling van deze beloften. Te eens ook daadwerkelijk en zelfs lichamelijk met een vernieuwd lichaam deze hemel zullen betreden en u zullen ontmoeten. We danken u, Vader, dat we daar ook deze middag bij stil mochten staan. Deze eerste dag der week die we kennen als een herinnering aan de opstanding van onze heiland. En we danken u dat we op deze dag ook weer mochten samenkomen rondom het woord des levens wat u ons gaf. Deze woorden die geest en leven geworden zijn. Die woorden zijn des eeuwige levens, zoals uw woorden zelf uitdrukt. En we danken u dat we mochten zien en mogen erkennen dat de geest van de profetie is een getuigenis van Jezus. Dat al deze woorden spreken over hem die eens vernederd werd, maar die inmiddels gezeten is aan uw rechterhand en die ten andere malen zal gezien worden door degene die hem verwachten tot zaligheid. Wij danken u, Vader, voor die rijkdom. En we willen elkaar ook bij u aanbevelen wanneer we deze plaats verlaten. Want, Vader, we zijn door geloof uw kinderen geworden en we stellen ons dus in uw handen. Wilt u ons leiden en boven alles onze ogen richten op u. En mochten er zijn die u nog niet kennen, Vader, dan bevelen we ook hen in uw handen aan. Wilt u ze met uw woord achtervolgen, omdat ze zouden komen tot erkenning van hem die in dit woord beschreven wordt en tot ons komt. Wij danken u, Vader, dat we ons mochten overgeven aan dat woord wat u tot ons sprak en wat ons het leven gegeven heeft. Amen.